Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, het derde van Psalm 119. Het zal vanmiddag gaan over het werk van de Heilige Geest en daarvan kunnen we lezen in Gods heilig woord de afscheidswoorden van de Heer Jezus en wel uit Johannes 14 vers 15 tot en met 31 en hoofdstuk 16 vers 5 tot en met 15. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van de alomtegenwoordigheid van de Heilige Geest. En wel uit Psalm 139 vers 4. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? Al voer ik op naar zemelstrans. Daar zijt gij, daar vertoont gij uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder. Daar vond ik ook uw aanschijn weder. Dus eerst Johannes 14 vers 15 tot 31... En hoofdstuk 16 vers 5 tot en met 15, de 12 artikelen en het vierde van 139.
Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar hij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde waard, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gelieden hoort, is het mijne niet, maar het is vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken hetgeen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: Ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft er mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op en laat ons van hier gaan. Hoofdstuk 16, vers 5. Nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij: waar gaat ge heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg het u de waarheid: het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en ge zult me niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt u niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het mijne nemen en zal u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs wat u kunt vinden in zondag 20. Zondag 20 beleidt: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En ten andere dat hij mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. Ik wil u nog mededelen dat er kerkraad is een donderdag, maar dat wist u al, denk ik. Er is ook doopaangifte om 8:30. En ik wil ook bidden voor dominee Baas, die weer thuis is. Ik heb hem van de week nog gesproken. We hebben een prekering gehad. Gaat wel met hem. En dominee de Romf, die was ook aanwezig vanmiddag in Salem tijdens de dienst. En we hebben natuurlijk ook zorgen rond dominee van der Meij. We willen ook deze dienaren aan de Heer opdragen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. En u roept het ons ook toe om met onze noden het voor u te verschijnen. Maar Heren, geef toch dat wij de volgorde die u als de hoogste profeet en leraar der kerk ons aanreikt niet vergeet. Wanneer de Heer Jezus zijn discipelen het onze Vader die in de hemelen is leert. Beteer aanspraak. Heren, zou u ons dat willen verlenen, die verwaardiging om zo teer met u om te mogen gaan. En tegelijkertijd ook zo eerbiedig, die in de hemelen is. Niet als een aardse vader, maar als een hemelse vader. De Vader van de Heere Jezus. En Heere, daar hebben we nou de Heilige Geest zo voor nodig. Want het is juist de Heilige Geest die het in het hart van uw kinderen afdrukt. Wat dat betekent om hem te mogen leren kennen als Vader. Want we zijn immers de Vader der leugenen toegevallen. En u zegt het ook heel scherp, Heere Jezus, in uw woord. Gij zijt uit de Vader der leugenen. Dat zegt u niet tegen heidenen. Dat zegt u tegen de fariseërs en de schriftgeleerden, tegen verbondskinderen. Dat zegt u ook tegen ons. Dan moeten wij aan ontdekt worden, o Heere. Dat wij een andere Vader hebben gekozen. En terwijl u de wettige Vader bent. U hebt recht op ons. En u roept het ons ook toe: keer weer, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Zo spreekt u ons aan. En daar hebt u recht op. Trek ons dan met uw vaderlijke liefde uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En het zal dan in het bijzonder gaan over u, o Heilige Geest. En geef dat we met eerbied over u als persoon zullen spreken en preken. En na zullen denken. En dat we mogen ervaren dat u in ons midden bent. We hebben net gezongen van de alomtegenwoordigheid van die geest. Die geest van de Vader en die geest van Christus. En dat wij dan ook u nodig mogen leren krijgen, o Heilige Geest. In het preken en in het luisteren. Om deel te krijgen aan het heil dat Christus verworven heeft voor arme verloren zondaren. U bent die grote uitdeler. En zou u dan ook in onze harten willen wonen en werken en plaats willen maken, zoals we net ook gelezen hebben. Heere Jezus, als u zegt die mijn geboden lief heeft, ik zal tot hem komen en de Vader zal tot hem komen en woning bij hem maken en eeuwig bij hem blijven. Zoals ook onze belijdenis dat zegt. En dat Hij eeuwiglijk bij mij blijven. Wat zou dat groot zijn als we allen daar deel aan zouden mogen krijgen. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat de werking van de Heilige Geest toch zichtbaar mag worden in de vrucht die openbaar komt van het nieuwe leven. En Heere, dan danken wij U dat U zo goed bent. In uw neerbuigende goedheid en langmoedigheid dat we het woord nog in ons midden mogen hebben. Dat dierbare, eeuwig blijvende woord. Dat we het lief mogen hebben, dat we het aan ons hart mogen drukken. Dat we niet anders begeren dan naar dat woord te leven, te spreken, te handelen in het midden der gemeente, in onze gezinnen, op de scholen, overal waar uw woord immers geopend wordt. Dat dat voor ons geen formaliteit zal zijn. Maar dat de kracht van dat woord ervaren mag worden. En Heere, dan bidden we u om een opwekking, een geestelijke opwekking. Een reformatie ook in het midden der gemeente. We hebben vanmiddag gepreekt over Lot en de zijnen. Hoe ze daar helemaal versmolten waren met het leven in Sodom en dat ze daar weg moesten. En zo is het bij ons toch ook. En dat er wel Lot toch een kind van God was. En wat hebben we dat toch ook nodig, dat we dat zien, ook de kinderen Gods in ons midden. Want dan moeten zij ook de dichter naroepen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Waar kunnen we toch opgaan in de welvaart, Heere? En wilt u ons daarvan bekeren en vergeef het ons toch en geef toch dat we het gevaar ervan in gaan zien, dat we niet inslapen. En dan in het bijzonder ook degene die onbekeerd zijn. O, wat was dat toch een gevaarlijk moment. Toen de vrouw van Lot omkeek. Eventjes ongehoorzaam zijn aan die radicale opdracht. Zie niet achterom. En behoud u om uw levenswil en ga naar het gebergte. Eventjes ongehoorzaam zijn. Even toegeven aan het ongeloof. Aan de neiging om terug te keren. En ze werd een zoutpilaar. O, wat een ernstige prediking gaat daarvan uit. We smeken, u bindt het toch op onze harten. Opdat wij ook ons bewust zullen zijn. Hoe belangrijk het is om uw woord ter harte te nemen. Te geloven dat ook Barendrecht omgekeerd zal worden. Ook deze wereld om zal komen door vuur. We geloven het niet, Heere. En daarom smeken we u, doe het ons geloven. Door de werking van de Heilige Geest. En wilt u daartoe ook de prediking zegenen. Catechetisch onderwijs. En het zondagsschoolwerk, het werk van de vereniging, het huisbezoeken, de opvoeding, het onderwijs aan onze kinderen. En sterk allen die daar een taak in hebben. We bidden u of gij zo ook met ons wil zijn in deze dienst. Help uw dienstknecht. Dat hij een gehoorzame knecht van u mag zijn en bescherm hem. Er gebeurt ook zoveel met uw knechten. We dragen dominee Van der Meij aan u op en de gemeente van Driebergen. Heere, wilt gij wijsheid geven om daar op een juiste manier mee om te gaan? O Heere, wilt gij daarin uw genade betonen? En zo dragen we ook broeder Baars aan u op. U weet ook hoe moeilijk hij het heeft. O, we smeken u of gij hem toch wil helpen, of gij hem wilt ondersteunen en sterken in deze moeilijke weg. Ook zijn vrouw en kinderen. Heere, gedenk ook broeder de Romf, die we vanmiddag nog even een hand drukten. Wilt u met hem zijn, dat hij ook achter u de Heere mag aankomen en dat hij de vertroostingen van de Heilige Geest mag ervaren. Gedenk zo al uw knechten. Arbeid in uw koninkrijk. We bidden u in het bijzonder ook voor broeder van Luttikhuizen, die aanstaande zaterdag bevestigd zal worden als predikant. Heer, als hij dan in de volle bediening mag staan, wilt gij hem dan ook gebruiken als slijk aan uw vingeren en dat hij daarin ook mag ervaren. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En zegen hem ook voor onze post in Gent. Heere, denk aan het werk onder de Joden, breng ze toch terug tot de God der vaderen. Doe ze erkennen de Messias. Heere, wij bidden u of gij En zo met deze wereld wil zijn, in het bijzonder uw kerk en deze wereld, de vervolgde en verdrukte kerk. Bescherm haar en bemoedig haar en sterk uw dienstknechten. Gedenk onze overheid. In het bijzonder denken we ook aan de burgemeester in zijn omstandigheden, die ook vanmiddag in Salem was. Heer, wilt u hem ook sterken in zijn ambtelijke taak hier in onze gemeente. En help ook de gemeenteraad. Geef dat er een getuigenis mag zijn ook in onze plaats. We bidden u voor onze regering en ons koninklijk huis. Doe ze buigen voor u, o koning der koningen. Wilt ge niet doen naar onze ongerechtigheden. Die zijn groot. Maar wilt gij ze toch genadig vergeven in dat dierbare bloed van Christus. En hoor ons om zijnentwil. Amen. En dan zingen wij Psalm 143 vers 1, 2, 8, 10 en 11. 1, 2, 8, 10 en 11 van 143. De Heere zegene u en uw gaven. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 51 vers 6, wat David gedicht heeft nadat hij de Heilige Geest zo bedroefd heeft. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ay, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. En dan is hij zich ook bewust wat hij daarna zegt, die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Geef mij gemoed, dat nu angstvallig vreest. De blijdschap weer, dat is ook een vrucht van de Heilige Geest. Doe op uw heil mij hopen. Laat mij gesterkt, ook weer een gave van de Heilige Geest. Gesterkt door een edelen geest. Volvaardigt het pad van uw geboden lopen. En straks dan hopen wij na het gebed, onze slotzang, te zingen Psalm 25 vers 2 en 6. En dan komt ook weer de Heilige Geest duidelijk ter sprake. En dan zingen wij onder andere ook het bekende regeltje, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vree verbond getoond. En tot nu toe heeft de catechismus het heilgeheim ontvouwd van God de Vader. Hoe God de Vader alle dingen geschapen heeft en geen afstand genomen heeft van zijn schepping en ook van zijn schepsel niet, dus ook niet van u niet, maar dat hij die onderhoudt door zijn voorzienigheid en regeert en alle dingen leidt naar zijn gemaakt bestek, die grote Vader, de schepper van hemel en aarde, die om Christus wil de vader van zijn kinderen is. En we hebben het heilgeheim ontvouwd van de Zoon. Dat heeft onze catechismus ook gedaan naar de volgorde van de 12 artikelen. Dat heilgeheim, dat hij gezonden is naar deze aarde, dat is al een groot wonder. U hoeft niet op te klimmen tot God, dat kunt u niet. Dat vraagt God ook niet, dat verwacht God ook niet meer van een mens. Want hij ligt in zijn doodstaat, in zijn verlorenheid. Maar hij zendt die grote herder naar deze aarde toe. En die daalt af in de moederschoot, in Maria. Om daar geboren te worden, zoals de herders dat horen, als de zaligmaker. En dan gaat hij ook als zaligmaker optreden tijdens zijn omwandeling in zijn profetisch ambt. Dat hebben we ook gehoord vanuit de catechismus. Dragende de naam Jezus, de profeet die komen zou, zoals Mozes dat heeft voorspeld. En dan openbaart hij zich in zijn priesterlijke bewogenheid, in het bijzonder als hij dan gaat lijden en sterven, dat hij zichzelf gaat opofferen voor de zijnen. En dat doet hij ook koninklijk, want hij gedraagt zich niet als een martelaar of als een slachtoffer naar de willekeur van mensen, maar koninklijk gaat hij die weg, om dat heilgeheim ook uit te kunnen delen als de koning der koningen, want hij staat op uit de doden en hij vaart op naar de hemel, om van daaruit ook als middelaar zijn werk voor te zetten. En dat doet hij dan door het heilgeheim dat de Heilige Geest dat uit gaat delen aan arme zondaren. Daar zijn we nu aan toegekomen vanuit zondag 20. De Heilige Geest, het heil van de Heilige Geest. En dan staan we stil bij drie gedachten: wie hij is en wie hem ontvangt. En wat hij doet, dus het heil van de Heilige Geest, wie hij is en wie hem ontvangt en wat hij doet, want er staat in de catechismus eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is, dus wie hij is en dan wie hem ontvangt, ten andere dat hij ook mij gegeven is. Nou, wie zijn dat dan? En dan wat hij doet. Dat er staat op dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Hij is dus tezamen met de Vader en de Zoon. God, waarachtig God. Maar voordat ik daarop inga, gemeente, wil ik eerst mijn onderwerp wat afbakenen. Omdat de catechismus dat ook doet. Want als het gaat om de vraag wat hij doet, dan is dat best wel een heel breed terrein. Dan kunnen we allereerst denken aan zijn algemene werkingen. Want de Heilige Geest, die is ook betrokken geweest bij de schepping. En dat is hij nog steeds. Dat noemen wij de algemene werkingen van de Heilige Geest. Jongens en meisjes, zijn jullie je dat wel bewust? Wanneer je naar school gaat, wanneer je aan het studeren bent, wanneer je kiest voor een beroep en je krijgt een baan en het gaat echt wel goed op je werk, en jij blijkt gaven te hebben, zodat je werknemer echt ook tevreden is over je, dat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest die verstrekt ons kennis, gaven, wetenschap, techniek. En ook als het gaat om hele mooie dingen, als er mensen zijn die heel mooi schilderen kunnen bijvoorbeeld, of die heel goed een muziekinstrument kunnen bespelen, dat een gave van de Heilige Geest is. De Heilige Geest die ook de cultuur geeft, zodat er in alle landen en onder de volkeren hele mooie dingen te zien zijn, dat doet de Heilige Geest. Dat noemen wij in de dogmatiek de algemene werkingen van de Heilige Geest. En dat zou je heel breed uit kunnen meten. Het tweede wat onze catechismus ook niet behandelt, dat is de bijzondere werkingen van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld over hoe is nou eigenlijk de Bijbel tot stand gekomen. En wat hebben die mensen dan ook gevoeld, ervaren toen de Heilige Geest hem aan ging drijven om een Bijbelboek samen te stellen. En dat de Heilige Geest die mensen bewaard heeft om fouten te maken, vergissingen te maken, zodat het gaat om het onfeilbare woord van God. En wat ook een bijzonder werk van de Heilige Geest is, dat is hoe dat wonder nou plaats heeft gevonden in de maagd Maria, in de heilige ontvangenis van de Heer Jezus. En wat ook een bijzonder werk is van de Heilige Geest, dat hij de middelaar, dat is het moment dat de Heer Jezus gedoopt werd, gezalfd heeft en bekwaam gemaakt heeft om profeet, priester en koning te zijn. En wat ook een bijzonder werk is, dat de Heilige Geest ambtsdragers roept en bekwaam maakt. Predikant roept, ouderlingen, diakenen en de gaven geeft om een ambt uit te oefenen. Dat hoort allemaal bij het bijzondere werk van de Heilige Geest. En daar heeft onze catechismus het niet over vanmiddag. Onze catechismus die concentreert zich op het zaligmakende werk van de Heilige Geest in de harten van zijn uitverkorenen. Daar concentreert de catechismus zich op. En dan vragen wij eerst aan de catechismus: wie is hij, de Heilige Geest? Dat is een hele belangrijke vraag, omdat in de loop van de kerkgeschiedenis er wel ketters zijn geweest die ontkennen dat hij een persoon is. Zij zeggen: de geest, dat is een kracht. Denk aan de Jehovah-getuigen bijvoorbeeld. Een kracht die van de Vader en de Zoon uitgaat. Een almachtige kracht weliswaar, maar dat is niet een persoon. Maar het is juist wel een persoon. Dat kunnen we ook aantonen vanuit de schrift. Wanneer wij het Hebreeuwse woord ruach lezen en het Griekse woord pneuma, dan kun je dat wel vertalen met blazen. Ruach, dat betekent eigenlijk wind, blazen. En dan zeggen die ketters, zie je wel, het is het blazen, het is het adem van de Vader en de Zoon. Maar dat zou echt de persoon en het werk van de Heilige Geest tekort doen. Hij is echt een heilig persoon. Hij is ook een lief persoon, gemeente. Vergeet nooit de ontmoeting die ik ooit heb gehad met Wijlen Diaken Molenaar. Hij is al lang overleden. Maar ik was student en ik logeerde bij ouderling Goedegebuur. En toen had diaken Molenaar net het boekje gelezen van John Bunyan, Komst en Welkomst. En hij zegt, en toen al lezende heb ik zo dikwijls gezegd, o lieve, lieve Heilige Geest. Zo prachtig vond hij dat boekje. Dat is nog steeds te krijgen trouwens. En zo is het. Hij mocht echt dat ervaren, hoe de persoon en het werk van de Heilige Geest gestalte kreeg, ook in zijn eigen hart en leven. Maar hij is wel duidelijk te onderscheiden van de Vader en de Zoon. Niet te scheiden trouwens. Dat zegt de catechismus ook heel duidelijk. Hij is één van wezen met de Vader en de Zoon. Maar hij is wel een geheel eigen persoon. En daarom dienen wij de Heilige Geest ook te aanbidden, gemeente. En met heilige eerbied over de Heilige Geest te spreken. De Heer Jezus die waarschuwt heel ernstig voor het verwerpen van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij noemt dat een lastering. De zonde tegen de Heilige Geest die is onvergeeflijk. Daar moet je maar eens over nadenken. De zonde tegen de Vader die is nog te vergeven. En de zonde tegen de Zoon die is te vergeven. Maar de zonde tegen de Heilige Geest die is onvergeeflijk. En dat is vooral de lastering tegen de Heilige Geest. Hij is echt een persoon. En dat blijkt ook uit wat we gelezen hebben uit Johannes 14 en Johannes 16. Zomaar even een paar dingen daaruit halen. De Heer Jezus die noemt hem bijvoorbeeld de trooster. We kunnen dat lezen in vers 15 van hoofdstuk 14. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Dat is zijn naam. Kostelijke naam. Daar kom ik straks wel even op terug in mijn derde gedachte. En verder noemt de Heer Jezus hem de geest der waarheid. En dat betekent dat hij altijd in overeenstemming spreekt met de waarheid van Gods woord. Hij is echt een persoonlijkheid. De Heer Jezus die geeft in het doopbevel duidelijk aan dat wij onze kinderen dienen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest, hij heeft een ontzaglijke macht. Hij is veel sterker dan de duivel, jongens en meisjes. Wij kunnen dat lezen in Matthäus 12, vers 16 en tot en met 18. Dat door zijn macht de Satan uitgeworpen wordt uit mensen. De Heilige Geest spreekt ook. Hij spreekt met gezag. 1 Timotheüs 4 vers 1, daar staat, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen er sommigen zullen afvallen van het geloof. En dan vereenzelvigt dus Paulus het spreken vanuit het woord met de Heilige Geest. Dat zijn de woorden van de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest die heeft ook een volmaakte kennis. Wij lezen van de Heilige Geest dat hij doorzoekt de diepten Gods. Die kan hij bereiken. Daar weet hij van. Daar is hij bij geweest bij die besluiten die God van eeuwigheid heeft gedaan. En hij onderzoekt die diepten Gods om die diepten Gods eigenlijk naar boven te halen in het woord. En in de bediening van het woord, zodat we er iets van mogen gaan zien en iets van te mogen ontvangen. De Heilige Geest die kent ook de raad van God. We kunnen dat lezen in Romeinen 8 vers 26. Als daar Paulus erop wijst hoe hij de zwakheden van Gods kinderen tegemoet komt in het gebedsleven. De raad van God. Denk aan broeder de Rooij, die boodschap heeft gehad. Ja, wat is dan de raad van God als je een gezwel in je hoofd hebt? Wat moet je dan bidden? Wat zal er dan gaan gebeuren? De raad van God kennen wij niet. Dat kan soms heel concreet op een mens afkomen, dat je zegt van ja, hoe zal mijn leven toch gaan, dominee? Maar de Heilige Geest die weet de raad van God en die komt aan Gods kinderen ook daarin tegemoet om hen te sturen in het woordgebruik, in het gebedsleven en in de beslissingen die soms genomen moeten worden op bepaalde moeilijke kruispunten in je leven. Hij is echt een persoon. En Paulus waarschuwt ook om die persoon niet te bedroeven. Niet uit te blussen zelfs. Dat is toch erg. Dat dat dus mogelijk is. Dat we het vuur van de Heilige Geest uitblussen. Dat doe je bijvoorbeeld door de brandstof van de Heilige Geest niet meer te gebruiken. De brandstof van de Heilige Geest, dat is de Bijbel. Dat je het woord gaat verachten, dat je de middelen gaat verachten. Dat je niet meer naar de kerk gaat of één keer naar de kerk gaat. Of dat je minachtend spreekt over Gods knechten. En minachtend spreekt over de preken die je gehoord hebt. En ja, dat je het gebedsleven laat verslappen. Dat je daar ook minachtend over doet. En alle middelen die de Heere ook gebruikt in de opvoeding, in het onderwijs, dan kun je de Heilige Geest uitblussen. Want de Heilige Geest die bedient zich van die middelen. De Heilige Geest bedroeven, ja, dat is eigenlijk iets wat uiteindelijk Gods kinderen alleen kunnen doen, de Heilige Geest bedroeven. Want in het bedroeven, daar ligt in een relatie, een band die de Heilige Geest heeft met Gods kinderen. Als Gods kinderen slordig gaan leven, ik denk aan Lot, ik heb er vanmiddag over gepreekt in Salem, dan denk je daar weer eens over na, dan denk je, hoe is dat toch gegaan met Lot? Stapje voor stapje. Direct al bij de keuze daar op de berg met zijn oom Abraham. Dat hij niet oom Abraham de eerste keuze gaf, jongens en meisjes. Maar dat Abraham zei, nou goed, dan vooruit aan Lot, dan, nou ja, dan moet jij maar kiezen. En dan wil ik daar wonen. Dat lijkt me een mooi plekje. De vruchtbare vlakte van Sodom. Hij zei niet, ja, maar u bent de oudste en u mag eerst kiezen. Nee, hij liet zich helemaal drijven door de begeerte van zijn hart. Hij was een kind van God. En toen vlak bij Sodom en toen later in Sodom. En hij was zo geworteld in Sodom dat hij moeilijk eruit te halen was. Hij vertoefde staat. Hij moest eruit getrokken worden. En de Heer waarschuwde hem. Zie niet achterom. Zijn vrouw, zijn dochters, voel je. Dan bedroef je de Heilige Geest als kind van God. Want dan zeg je, ja, moet de Heer met eerbied gesproken dan zoveel moeite doen bij een kind van God om hem zover te krijgen. Ja, dominee, maar de Heer is toch bij macht om dat in één keer om te zetten. Ja, maar de Heer gaat op een menselijke wijze om, hoor, met zijn volk. Dus de Heilige Geest kun je bedroeven. Kun je uitblussen. En daaruit blijkt dat hij dus een persoon is. Een persoon. Je kunt je moeder bedroeven. En je moeder zal het misschien ook wel eens zeggen tegen jou. Je doet me toch zoveel verdriet aan. Terwijl je een liefdesrelatie hebt met je moeder. Zo bedroeft Gods kind ook de Heilige Geest als ze slordig leven. Je kunt de Heilige Geest weerstaan. Dat is ook een ernstige zonde. Vooral aan het adres ook van de onbekeerden in ons midden. Stefanus die zegt het tegen zijn hoorders. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Door altijd maar dat verdacht te maken wat er gezegd wordt. En dat altijd maar weer in twijfel te trekken. En, En dat niet te gehoorzamen. Gij wederstaat de Heilige Geest. Wat moeten we toch acht geven, gemeente. Op die persoon en het werk van de Heilige Geest. Wij belijden van de Heilige Geest dat hij alom tegenwoordig is. We hebben het gezongen met Psalm 139. En dat hij de grote albestuurder is. Kijk, en nu gaat de catechismus het vooral toespitsen op dat hij een arme, blinde, geestelijke, dode zondaar in alle waarheid gaat leiden. Prachtig werk van de Heilige Geest. Misschien wel het mooiste werk van de Heilige Geest. Als hij een geestelijk dode zondaar gaat herschapen naar het evenbeeld van God. Dat hem bijzonder is toebedeeld, dat werk. Kijk, en dan moeten we oppassen dat we het werk van Christus en het werk van de Heilige Geest niet al te veel van elkaar gaan scheiden. Want straks in zondag 21, dan belijden we heel duidelijk dat de Zoon van God zijn kerk vergadert en onderhoudt en beschermt. Dus het werk van de middelaar en het werk van de Geest mogen we niet gaan scheiden. Wel onderscheiden van elkaar. Maar de Geest, dat hebben we samen ook gelezen, die neemt het uit Christus. Om het een arme zondaar te verkondigen. En de Heilige Geest, die is er ook op uit om Christus te verheerlijken. Hij zal nooit de schijnwerpers op zichzelf laten schijnen. Maar hij zal de schijnwerpers zetten op Christus. Zodat juist door het werk van de Heilige Geest Christus verheerlijkt wordt. Nu dat over wie hij is. Dan gaan we naar onze tweede gedachte. Wie hem ontvangt. In onze catechismus staat ten andere dat hij ook mij gegeven is. Het gaat hier over Gods kinderen. Het gaat hier over de gelovigen. Dan moeten degenen die de Heere nog niet kennen niet afhaken. Die moeten juist heel scherp gaan luisteren. Die moeten luisteren vanuit het gemis. En dat ze zeggen, ja, dan wil ik toch wel graag weten hoe hij dan geschonken wordt. Want dan zou hij toch ook aan mij geschonken kunnen worden. Ik hoop dat dat ook de hartelijke begeerte is. Dat je zegt dat hij ook aan mij persoonlijk geschonken zal worden. En dat ook degene die de Heere vrezen in ons midden scherp gaan luisteren. En dan ook gaan toetsen of ook de Heilige Geest ook daadwerkelijk aan hen geschonken is. We kunnen dat lezen hoe dat gaat in Efeze 1 vers 13. Daar staat in welke ook gij zijt. En daar wordt Christus mee bedoeld. Paulus die spreekt zo de gemeente aan. Gij zijt in Christus. Dan kun je uitwendig in Christus zijn. En inwendig. Uitwendig, dat is in Christus geheiligd. Maar het gaat hier om die inwendige inlijving in de ware wijnstok. In welke gij ook zijt. Nadat, daar staat er, gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Daar staat heel duidelijk wanneer de Heere aan zijn volk de Heilige Geest geeft. Dat geeft hij op het moment nadat zij het woord der waarheid, namelijk het evangelie der zaligheid, gehoord hebt en geloofd hebt. En dan worden ze verzegeld met de Heilige Geest. Ja, zegt iemand, maar dominee, dan is de Heilige Geest toch al aan het werk. Want de Heilige Geest die werkt toch dat geloof. Dat is toch een gelijktijdigheid. Juist, dat is zo. Maar waarom vertaalt dan hier onze Statenvertalers nadat? Omdat het best moeilijk te vertalen is. Je kunt het eigenlijk ook zo vertalen. Terwijl dat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat is een gelijktijdigheid. En wat is dat dan? Dat is een beeld dat Paulus hier gebruikt. Beeld uit de toenmalige slavenwereld. Wanneer een meester een nieuwe slaaf kocht, wat deed dan die nieuwe meester, jongens en meisjes? Dan pakte hij een gloeiend heet brandijzer. En op dat brandijzer, daar stonden de initialen, de letters van de nieuwe meester. En dan werden die letters, die werden afgedrukt op je pols. Zodat er duidelijk een zegel op stond van, en deze slaaf is nu mijn bezit. Dus dat is het moment dat de Heere zijn Heilige Geest geeft aan een arm en een verloren zondaar. En nu heeft hij die geest gegeven aan zijn kerk. Aan zijn uitverkorenen, geliefden, zijn bruidskerk. En dat is vooral zichtbaar geworden op Pinksteren. Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Nadat de Heer Jezus verhoogd is, als de middelaar Gods en der mensen. En dan gaat de Heilige Geest op een hele bijzondere wijze indalen in die kerk. Dan gaat hij inwonen in die kerk op aarde. En misschien zegt u wel, dominee, toen pas. Want daarvoor werkte de Heilige Geest ook al in het Oude Testament. Zeker. Vanaf het paradijs begon de Heilige Geest al zondaren te bekeren. Hij heeft Adam bekeerd, Eva bekeerd. Terug laten keren tot God. Maar op Pinksteren ging het volle licht schijnen. Want je zou kunnen zeggen, het Oude Testament is de tijd van de schaduw. En gisteravond sprak ik nog een man die vroeger onder de prediking van dominee Slagboom was geweest. En die vertelde dat dominee Slagboom een keertje onder dat lampje, want vroeger had je zo'n lampje hier op de preekstoel, zijn hand eronder zette, zo onder het lampje. En dan zie je zo die schaduw. Was alles nog niet zo helder, zo duidelijk. Het wees allemaal wel op de komst van Christus en het riep om de komst van Christus. Maar het moest nog in het volle licht komen. En dat is gebeurd nadat de Heere Jezus de Heilige Geest heeft uitgestort. En toen heeft hij de kerk vervuld met al de waarheid. En ging er een speciaal licht schijnen over de oud-testamentische beloften en de ceremoniën. En heel de schaduwdienst en de ambten, omdat ze haar vervulling kregen in Christus. En de Heilige Geest, die heeft zo die kerk vervuld, zodat ze het volle licht mochten ontvangen. Maar het gaat hier vooral om het persoonlijke element. Want er staat, die ook mij gegeven is. En wat is dat nou? Nou, dat is meer dan natuurlijke godsdienstige kennis. Jongens en meisjes, het is heel fijn dat jullie een versje leren en dat je naam en feit doet op school. Dat je veel van de Bijbel weet. Dat je naar catechisatie gaat en dat je daar leert. Onze jongeren hebben best wel veel Bijbelkennis, gelukkig. En ook onze ouderen. En je kunt studeren. Je kunt naar een CGO-cursus gaan. Je kunt naar de TUA gaan zelfs. Theologie gaan studeren. En dan kun je ontzettend veel weten over de Bijbel en over al die achtergronden en die ambten, wat ik net ook zei. Dat noem je natuurlijke godgeleerdheid. Daar kun je boeken halen. Maar die natuurlijke godgeleerdheid, die is begrensd. Dat betekent niet dat je dan de Heilige Geest hebt ontvangen. Zaligmakend hebt ontvangen. Want die natuurlijke godsdienstgemeente, die kan mij niet overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zoals we dat gelezen hebben in Johannes 16. Dat kan niet. Ik kan u daar niet van overtuigen, gemeente. Al zou ik nog zo gedetailleerd en nog zo ernstig de zonde preken en ik zou een persoonlijk gesprek met u hebben en ik zou af kunnen dalen tot uw ziel en u psychisch helemaal kunnen ontleden, dan overtuig ik u daarmee niet dat u tegen God gezondigd hebt. Dan zult u mij wel moeten gelijk geven, dat wat zit een mens toch ontzaggelijk zondig in elkaar. Want dat kun je ook weten als je bijvoorbeeld een boek leest over het narcisme. Hoe ze tekeer zijn gegaan in die concentratiekampen. Dan zeg je, jongen, wat is een mens toch een beest. Maar dat overtuigt mij niet van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van mijn schuld tegenover God. En ik kan met u heel nauwkeurig spreken over Christus. En hoe noodzakelijk het is dat we hem als middelaar leren kennen. En dat hij de enige middelaar is. En dat zijn bloed echt reinigt van alle zonden. Enzovoort, enzovoort. Maar daarmee kan ik bij u niet de behoefte aan Christus werken. Dat kan ik niet. En ik kan u aanwijzen hoe noodzakelijk het is dat uw boze vlees gekruisigd moet worden, gedood moet worden. Dat het koninkrijk Gods niet kan beërven. En dat er een nieuw leven in u moet geboren worden. Dat kan ik met u wel bespreken, maar ik kan het niet bewerken. Er wordt niet één stukje vlees erdoor gekruisigd. Ook al zou ik u tuchtigen, al zou u zichzelf tuchtigen, zoals Luther dat deed in het klooster, er wordt niet één stukje vlees erdoor gedood. Zeggen we dat, gemeente? Dat is alleen het werk van die eeuwige gezegende geest die mij gegeven is. En daarom is dat zo'n grote gave. Als de Heilige Geest gaat wonen en werken in een zondaarshart. En dat doet hij plotseling. Wat bedoel ik daarmee? Dat is vooral het eerste moment als de Heilige Geest je stilzet. Dat kan heel eenvoudig. Ik denk aan Van Rossum bijvoorbeeld, die vertelde ons dan hoe dat bij hem gebeurde. Hij was nog jong. En hij ging naar de hervormde kerk en hij zat echt niet onder een bevindelijke prediking. En ze gingen één keer naar de kerk, maar wel trouw. Vader en moeder lazen uit de Bijbel en maakten ook gebruik van een scheurkalendertje. En toen kwam Van Rossum als jongen van een jaar of 17 thuis. Hij was te laat voor het eten. Maar moeder had eten voor hem bewaard en toen zegt zijn vader, nou kijk, dit hebben wij gelezen. Dan kun jij dat ook nog even lezen straks na het eten. Een scheurkalenderblaadje. En daar stond op: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En toen gebeurde het. Toen werd hij stilgezet en toen las hij dat zoals hij dat nog nooit gelezen had. En de Heilige Geest, die gebruikte dat om zijn blinde zielsogen te openen. Voor het leven waar hij als jongere mee bezig was. En toen werd hij op gang gebracht, om maar eens even zo uit te drukken. Want wat daarna dan gebeurt, dat gaat soms best langzaam. Maar dat is een proces. Dat de Heilige Geest door een eenvoudig middel, door een preek, door een waarschuwing van een moeder. Ik denk aan tante dit, hè, dat dominee Keuning zei van, nou dan ga je maar, tijdens een bijbellezing. Als de wereld je dan lief is, dan stop je toch gewoon met kerk gaan. Maar die klap op de preekstoel was een klap naar binnen. Onder de genademiddelen. Plotseling. Dat er hemels licht in je hart valt. En dat je gaat inzien dat je zegt, o God, wie ben ik eigenlijk? Ik moet bekeerd worden. Ik moet de Heer zoeken. Ik moet mij haasten. Ik ga sterven. Ik weet het uit mijn eigen leven ook. En toen was ik echt nog niet bekeerd hoor. Maar dat moment, dat vergeet je nooit meer. Dat de Heer als het ware tegen je zei, dit is je laatste kans. Om bekeerd te worden. En dat geloofde ik echt. Was ik ook een jaar of 19. Een pijl in eenvoudigheid geschoten. Zomaar een foldertje. Dat die man opraapte omdat hij de stoelen op moest ruimen van de Bijbeldag van Engbor. Hij heeft het mezelf verteld. Ik heb het wel eens meer verteld. Een dominee dat je denkt van saai dominee. Nou ja, hebben we die zondag. Nou ja. Leesdienst. Nou, leesdienst. Maar de Heilige Geest handelt soeverein, vrijmachtig en almachtig. Om dan die zondaar te arresteren op de levensweg. En te brengen in zijn gemis. Te brengen in dat zoekende en dat roepende leven tot de hemel. Te brengen in het breken met alles wat een sta in de weg om bekeerd te worden. Ga je echt doen hoor. Er zijn toeleidende wegen, o geliefde. Niet naar dat moment dat de Heilige Geest je arresteert hoor. We zijn wel geroepen. We zijn voor 100% verantwoordelijk om ons te stellen onder de middelen. Jazeker. Maar in ons gemeente is niets en ook maar niets dat nog God vraagt. Sterker nog, er is eerder een weerstand tegen God en tegen zijn woord. En een mens die ergert zich eraan dat hij er buiten gezet wordt. Hij wil werk. Hij wil de zaligheid verdienen. Hij wil er wat voor doen. Daarom zijn er zoveel godsdiensten in deze wereld. Maar wanneer het soevereine werk van de Heilige Geest door het woord indaalt in je hart, dan weet je het niet meer. Dan weet je niet meer hoe je toch God bekeerd moet worden. Ja, je gaat er wel alles aan doen, dat wel. Zeker. Maar de Heilige Geest die gaat dan je onderwijzen in de weg der zaligheid die ook mij gegeven is. En wat heeft hij dan op het oog? En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Op dat staat hij. Op dat hij Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Onze derde gedachte, wat hij doet. Dat is zijn oogmerk. Dat hebben we net ook gelezen vanuit Johannes 16. Dat de Heer Jezus zegt, die zal komen en die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En die zal eeuwig blij blijven, die Heilige Geest. En dan staat er heel duidelijk in onze catechismus wat dat inhoudt. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En dat herinnert ons aan de woorden van zondag 7. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Want dat heeft de catechismus beleden, dat geheel de wereld voor God verdoemelijk is. Dus ik ook. Het stuk der ellende, ontdekt te worden aan wie ik geworden ben in mijn diepe val en dat God me dan plaatst voor zijn recht, wat ik verdiend heb. En dat ik vanuit die nood dan word aangespoord om te roepen naar een weg ter ontkoming. En dat dan de catechismus gaat onderwijzen in de middelaar. En dat die in het evangelie wordt geschonken, in de belofte van het evangelie wordt geschonken. Zo sterk spreekt daar de catechismus over. Dat is de bediening van het evangelie, dat is een schenking. Maar hoe krijg ik daar deel aan? En dan komen we bij zondag 7. Door een waar geloof? Nee, zij alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig gaat maken. En dat doet de Heilige Geest door er plaats voor te maken in het hart van een zondaar. Want er is geen plaats bij mij voor een zaligmaker. Omdat een mens de neiging heeft vanuit het werkverbond zichzelf zalig te willen maken. Daar sluiten alle andere godsdiensten ook op aan. Daar sluit het remonstrantisme ook op aan. Zelf doen. Dat zie je ook wanneer een mens overtuigd wordt dat hij dat zegt. Wat moet ik doen? Hij wil zelf doen. Kijk, en daarom moet dat afgebroken worden door de Heilige Geest. Daar heeft de Heilige Geest met eerbied gesproken veel werk mee. Om een mens echt aan het eind van alles van zichzelf te brengen. Hem bankroet te maken. Met lege handen. Dat hij zijn dodelijke onmacht beleeft. Dat hij zijn schuld ook beleeft. En dat hij nergens mee voor God kan bestaan. Dan alleen met Christus. Die geschonken Christus. Die in de belofte van het evangelie gepredikt wordt. En hoe krijg ik daar nou deel aan? Door een waar geloof, staat hier. Dat is het instrument dat de Heilige Geest gaat geven. Dat is het geheim van al Gods kinderen, dat ware geloof. Een vrucht van de wedergeboorte, geliefden. Het ware geloof. En dat ware geloof, dat is een instrument, dat is in zichzelf eigenlijk waardeloos. Echt waar, dat is in zichzelf niet verdienstelijk. Dat is een lege emmer. Dat is een lege hand. Maar die heb je wel nodig. Om de gave Gods te ontvangen. Waarmee een zondaar zalig wordt. Kijk, en nu gaat de Heilige Geest met eerbied gesproken dat uitpakken. Want dat staat ook in de Bijbel. Dat die geest is niet gelijk de geest der wereld. Maar dat is die geest die Gods kinderen doet weten wat zij van God hebben ontvangen. Dat gaat de Heer uitpakken. En telkens maakt hij daar plaats voor. Wanneer Johannes de Doper zijn discipelen gaat wijzen op het Lam Gods, dan volgen die discipelen hem schoorvoetend na. En dan kijkt die persoon om en dan zegt hij: wien zoekt gij? En dan zeggen ze: meester, waar woont gij? Kom en zie. En het was omtrent de 10e uur, zo vertelt Johannes. Dat is het werk van de Heilige Geest die hem brengt aan de voeten van die gezegende leraar der gerechtigheid. Ik ben zo blind in hemels wegen. Wilt u mij onderwijzen in de weg der zaligheid? Dat is het werk van de Heilige Geest, die de Heilige Geest, zo staat er, die zal u in al de waarheid leiden. De discipelen, die waren al 3 jaar aan het rondwandelen met de Heer Jezus, die hadden de preken van de Heer Jezus gehoord, de gelijkenissen, het onderwijs over zijn lijden en sterven. Maar door het zondige vlees en door de overblijvende zwakheden verstonden ze het niet. En konden ze dat ook niet doorheen kijken? Ja, wilden ze het zelfs tegenhouden? Hoe komt dat? Omdat een mens niet verstaat wat het is om door genade zalig te worden. Altijd maar weer die werkheiligheid ertussen. Altijd maar weer een wettische gestalte. Je moet maar eens opletten wanneer iemand probeert te vertellen waar zijn hoop in ligt. Dan gaat hij zijn bevindingen vertellen. Wat is daar mis mee, dominee? Er is niks mis mee. Als je daar maar niet in eindigt. Gaat niet buiten de bevinding om. Maar ook Gods kinderen moeten leren in hun leven dat hun hoop buiten zichzelf ligt. In Christus alleen. Opdat zij Christus en al zijn weldaden door het geloof deelachtig worden. Wanneer het geloof werkelijk gelooft, gemeente, dan is dat vanuit het gemis. Dan is dat vanuit een arm hart, vanuit een arm zondaarshart, die alleen maar kan zeggen: Heer, ik heb niet anders dan zonde en schuld. Dat is niet iemand die zegt: Heer, ik heb nu een hele goede, aangename gestalte, waardoor ik in aanmerking kom voor u. Nee, wanneer het geloof werkelijk in de beoefening is, gemeente, dan komt iemand in totale verslagenheid van het hart en dan zegt hij: Heer, kunt u nog met mij van doen hebben? Kunt u nog met mij te maken hebben, Heer? Ik kom wel tot u, want dat heb ik in uw woord gezegd, dat het zulken tot u kunnen komen. Denk aan die preek die ik 's middags gehouden heb over de melaats, die totaal melaats was en niks geen aangenaamheid voor de dag kon brengen om tot hem te gaan. Alleen maar onaangenaamheid, verwerpelijkheid, dat de wet hem tegenhield. En dan toch, dat doet het geloof. Dat geloof, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat geloof, dat is zo'n kostelijk, wonderlijk element. Dat instrument dringt door alles heen. Net als die bloedvloeiende vrouw door de massa heen dringt, toch naar hem toe gaat. Net als die Canaanese vrouw, toch maar weer vol hart. Terwijl de discipelen zeggen: laat daar van u. Dat ware geloof. Dat toch maar zegt: Heere, u hebt maar één woord te spreken en het zal gebeuren. Wanneer het ware geloof in de beoefening is, gemeente, dan gebeuren er grote wonderen in het geestelijke leven. Want dan gaat hij verstaan dat de Heilige Geest het uit hem neemt om het mij, arme verloren zondaar, te verkondigen. Wat? De weldaden van Christus. En die weldaden die worden in zondag 7 ook opgesomd. En daar heb je ook weer je leven lang voor nodig om dat te verstaan. Dat je zegt: wat zijn dat toch diepe weldaden die hier genoemd wordt. De vergeving der zonden, de eeuwige gerechtigheid. En de zaligheid die mij dan geschonken wordt. Stapje bij beetje gaat hij er iets van zien van die heerlijke, zalige weldaden die Christus verworven heeft. En mag hij door het geloof daar persoonlijk iets van mogen beleven. Dat de Heere niet alleen naar anderen heeft omgezien, maar ook naar mij. Naar mij. Het staat hier op dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En vervolgens mij troosten daarmee. Want het is een bedroefd volk. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zij hebben het moeilijk op de aarde. Zij hebben het moeilijk op de smalle weg. Want dat is een leven van zelfverloochening. Dat is een leven van kruisdragen. Dat is een smartelijk leven. Zij voelen zich hier niet thuis. Ze worden dikwijls aangevochten door de Satan. En veracht door mensen, met name op de godsdienst. Zij ondervinden de vijandschap van de wereld. En daarom hebben ze die trooster nodig, de Heilige Geest. Dat komt zo schitterend uit in de Christinnenreis van John Bunyan. Dat die vrouw, en wat heeft Bunyan dat toch aangevoeld, hè? Het zwakkere vat zou je kunnen zeggen. Die vrouw, het zinnenbeeld van een zwak aangevochten kind van God. Wanneer Groothart meekrijgt. En dat betekent dat God een groot hart heeft voor dat bedroefde, aangevochten volk van God. En dat betekent ook weer dat hij in dat grote hart genoeg heeft om dat volk te vertroosten, te versterken en te ondersteunen in het strijdperk van dit leven. En troost. En wat troost hij ze dan mee? Dan troost hij ze met Christus. Dat is de bron. Daar troost hij ze mee. Die rijke Christus, die onuitputtelijke bron, die als middelaar voor zijn volk leeft en bidt. En die voortdurend zijn volk op het oog heeft. In al de wegen die hij gaat met zijn kerk. En wat troost hij ze dan mee? Dat staat aan het eind van de catechismus. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Opdat hij eeuwig bij mij blijft. Wie je ook verlaat. Wie je ook in de steek laat. En hoe eenzaam soms je pad ook is. Maar ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Amen. eindigen met gebed. Heren, we smeken om het toepassende werk van de Heilige Geest. Wat hebben we die toch nodig, o Heren? En zou u dat uit genade ook aan ons willen schenken? Denk toch aan uw verbond. Denk aan uw belofte. We hebben dat niet verdiend. Maar gij hebt toch dat verdiend, o Heere Jezus. Doe genade verzoening over al het onze. En aanvaard onze dank voor uw goedheid om Christus wil. Amen. Onze slotzang is 2 en 6 van 25. ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.
Ik zal even uitdoen.